Daarna openen we de schrift en we lezen vanmorgen het woord van God uit 2 Samuel 16, de versen 1 tot en met 14.
Als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, zie, toen ontmoette hem Siba, Mephibosheth jongen, met een paar gezadelde hezels en daarop 200 broden met 100 stukken rozijnen en 100 stukken zomervruchten en een lederen zak wijn. En de koning zeide tot Siba, wat zult gij daarmede? En Siba zeide, de ezels zijn voor het huis des konings om op te rijden, en het brood en de zomervruchten om te eten voor de jongens, en de wijn, opdat de moeden in de woestijn drinken. Toen zeide de koning, waar is dan de zoon uws eren? En Siba zeide tot de koning, zie, hij blijft in Jeruzalem, want hij zeide, heden zal mij het huis Israëls mijn vaders koninkrijk wedergeven. Zo zeide de koning tot Siba, zie, het zal het uwe zijn, alles wat Mephibosheth heeft. En Siba zeide, ik buig mij neder, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer koning. Als nu de koning David tot aan Bahurim kwam, zie, toen kwam vandaar een man uit van het geslacht van het huis van Saul, wiens naam was Simei, de zoon van Gera. Hij ging steeds voort en vloekte. En hij wierp David met stenen, mitsgaders alle knechten van de koning David, hoewel al het volk en al de helden aan zijn rechter en aan zijn linkerhand waren. Aldus nu zeide Simei in zijn vloeken, ga uit, gij man des bloeds en gij Belials man. De Heere heeft op u doen wederkomen al het bloed van Sauls huis, in wiens plaats gij geregeerd hebt. Nu heeft de Heere het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. Zie nu, gij zijt in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Toen zeide Abizai, de zoon van Seruja, tot de koning, waarom zou deze dode hond mijn heer de konings vloeken? Laat mij toch overgaan en zijn hoofd wegnemen. Maar de koning zeide, wat heb ik met u te doen, gij zoon van Seruja? Ja, laat hem vloeken, want de Heere heeft tot hem gezegd, vloek David. Wie zou dan zeggen, waarom heb gij al zo gedaan? Voort zeide David tot Abizai en tot al zijn knechten, zie, mijn zoon, die van mijn lijf is voortgekomen, zoekt mijn ziel. Hoeveel te meer dan u, deze zoon van Jemini, laat hem geworden dat hij vloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien en de Heere zal mijn goed vergelden voor zijn vloek te deze dagen. Alzo ging David met zijn lieden op de weg en Simei ging alvoort langs de zijde des bergs tegen hem over en vloekte en wierp met stenen van tegen en over en stoof met stof. De koning kwam in en al het volk dat met hem was moede zijnde en hij verkwikte zich aldaar.
Ik bedien u vanmorgen het woord van God uit het gedeelte dat we gelezen hebben. Het laatste gedeelte, die ontmoeting van Simei met David. En dan in het bijzonder vers 12. Vers 12 waar David zegt, misschien zal de Heer mijn ellende aanzien en de Heer zal mij goed vergelden voor zijn vloek op deze dag. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Stel je eens voor, kinderen in de kerk. Je vraagt iets aan je vader of moeder. Wilt u mijn fietsband plakken? Mag ik vanavond wat langer opblijven? Gaan we nog wat leuks doen in de vakantie? En je krijgt dan als antwoord, misschien. Zou je blij zijn met zo'n antwoord? Ik denk veel kinderen niet zo. Misschien. Wat heb je daaraan? Dan weet je nog niks. Meestal als je een vraag stelt, dan wil je weten waar je aan toe bent. Je wilt graag ja horen, soms nee, maar misschien, wat heb je daaraan? Maar misschien kan ook wel mooi zijn. Als iemand je misschien wil helpen, of je gaat misschien iets leuks doen, dan kan het dus wel. Iemand wil er in elk geval over nadenken. Je kunt beter misschien een ijsje krijgen, dan geen ijsje. En als je ergens helemaal niet op rekent, of je verwacht het niet, dan kan misschien ook heel hoopvol zijn. Nou, David zegt in onze tekst ook, misschien. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien. En zal de Heere mij goed vergelden voor zijn vloek, zijn vervloeking op deze dag. En dan is het geen teleurstelling. Je weet het maar niet. In dat misschien zit juist hoop. Totaal onverwacht eigenlijk. En dat is het thema voor de preek. Misschien is er hoop. Maar dat is genoeg. Misschien is er hoop. Maar dat is genoeg. We zien in dit gedeelte drie dingen. Vervloeking, verzoeking en verwachting. Misschien is er hoop. Maar dat is genoeg. Vervloeking, verzoeking en verwachting. David verkeert op het moment van deze geschiedenis in moeilijke omstandigheden, gevaarlijk. Hij is koning geworden, maar er is opstand uitgebroken. Nota bene zijn eigen zoon, Absalom, heeft zichzelf tot koning uitgeroepen. En dat kon in die tijd, in die cultuur, maar één ding betekenen voor de oude koning. Die moest uit de weg geruimd worden, om het leven worden gebracht. Zijn eigen zoon wil David dus vermoorden en zelf de macht hebben. En dat is niet eens zomaar een dwaze daad of overmoed van Absalom. Hij blijkt serieus steun te hebben onder het volk. David kan die opstand niet zomaar neerslaan. Hij moet vluchten voor zijn leven. Hij moet weg uit Jeruzalem. Hij is zelfs in zijn eigen hoofdstad niet eens veilig. En dan vlucht hij de woestijn in. Het gebied waar je je kunt verstoppen. Waar wat ontoegankelijk is. Waar je grotten hebt in de bergen. Zoals David op de vlucht voor Saul ook zo vaak had gedaan. Nou, in zo'n crisissituatie zie je op welke mensen je werkelijk aan kunt. En op wie toch niet. Er zijn mensen die laten David vallen. Die weten niet hoe snel ze partij moeten kiezen voor de nieuwe machthebbers. Er zijn er ook die werkelijk vrienden blijken te zijn. Trouw in goede en kwade dagen. En zulke vrienden komt David tegen op zijn vlucht. Ze gaan met hem mee de ballingschap in. Of hij stuurt ze juist terug naar Jeruzalem. Om daar van binnenuit de opstand van Absalom tegen te werken. En er zijn ook mensen die hun kamp schoon zien. En nu komt ineens al de vijandschap die er blijkbaar nog zat naar boven toe. En zo iemand is Simei, die met David meeloopt en hem openlijk bespot en vervloekt. Dat laat natuurlijk al de hachelijke situatie van David zien. Een koning die openlijk bespot wordt, die wordt uitgescholden, er wordt met stenen naar hem gegooid. Het lijkt van Simei een kansloze missie. Het is levensgevaarlijk voor hemzelf. En hij blijft dan wel op veilige afstand natuurlijk. Maar hij is alleen, lijkt het. Terwijl David tenminste nog mensen om zich heen heeft. Met mensen die hem trouw zijn. De helden worden ze hier genoemd. Trouwe, goed getrainde soldaten. Dat Simei dat toch doet, laat dan wel zien hoe diep de vijandschap en de haat tegen David zit. Simei komt uit het huis van Saul. Verder weten we eigenlijk niks van hem. Maar het verzet, de vijandschap tegen David, is blijkbaar nog springlevend in de familie, de clan waar Saul vandaan kwam. En dat is ook het verwijt dat Simei aan David maakt. Vers 8. De Heer heeft op u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats u geregeerd hebt, in wiens plaats u koning bent geworden, doen neerkomen. David is er schuldig aan, zegt Simei dus. Dat Saul en zijn familie zijn omgekomen. Het bloed, dat wil zeggen de schuld van hun dood, komt nu terug op David zelf. De Heere vergeldt hem dat. Maar wat is dat een onterecht verwijt? Het was juist Saul geweest die voortdurend achter David aan zat om hem te doden, om hem uit de weg te ruimen. En David had twee keer de kans gehad om Saul te doden. Maar hij heeft het niet gedaan. David heeft juist helemaal niet de hand gehad in de dood van Saul. Saul is gestorven door de Filistijnen. En de zoon van Saul, Isbozet, was vermoord door zijn eigen knechten. En David heeft hen juist staan te straffen om zo'n laffe moord op iemand die onschuldig was. David was niet schuldig aan de dood van de familie van Saul, benadrukt de Bijbel steeds. En toch, als je de situatie even indenkt, kun je die laster wel voorstellen. Want David lijkt in het openbaar onschuldig. Maar ja, zeggen mensen dan soms, wat zal er achter de schermen allemaal gebeurd zijn? En het kwam David allemaal wel steeds erg goed uit, nietwaar? Saul sterft, dan kan David koning worden. Isbozet wordt vermoord en David krijgt de stammen van Isbozet erbij. Het is helemaal niet zo moeilijk om er een complottheorie bij te bedenken. Zo makkelijk is het voor ons mensen blijkbaar om leugens te bedenken en te geloven. Wat Simeon aan David verwijt is de laster van een tegenstander. Het is niet waar. Maar blijkbaar zijn er wel mensen die het denken en geloven. Simeon verwijt David dat hij de hand heeft gehad in de dood van Saul en de zenen. En volkomen terecht, zegt hij dan, net goed dat u nu zelf in de ellende terechtkomt. Zie u dan nu in uw ongeluk, in uw ellende. Man van bloed, Belialsman, verdorven man, een scheldwoord is het. En Simeon weet precies hoe het komt. Het is Gods oordeel. Gods vergelding. En wat het nog erger maakt, Simeon vervloekt David. Dat woord wordt maar liefst 8 keer gebruikt in deze vers. Daar valt nadruk op. En een vervloeking was buitengewoon ernstig in het Oude Oosten. Dat gaat veel verder dan een verwijt. Of dat je iemand met grove scheldwoorden uitscheldt. Een vervloeking, dat was een beroep op God. Of bij de heidenen een beroep op hun goden. Dat God de dader zou straffen met zijn oordeel. Wij kennen dat in onze tijd niet zo. En we moeten zulke woorden ook maar niet gebruiken. Maar in de tijd van de Bijbel en ook in andere culturen vandaag wel, leefde dat wel. En zo'n vervloeking had kracht. Dat was een realiteit. Dat waren niet zomaar woorden. Dat was iets verschrikkelijks. En bij andere volken had je daar ook weer rituelen om zo'n vervloeking ongedaan te maken, om het te bezweren. Dat had Israël niet nodig. Want de Heer staat als de levende God boven alle machten. En de Heer Jezus Christus heeft in zijn sterf aan het kruis alle machten overwonnen. Bij hem kun je schuilen. En dan ben je veilig. Daar zijn geen bijzondere rituelen voor nodig. Simei vervloekt David. En dat zijn dus niet alleen maar lelijke woorden. David vergelijkt het zelf in vers 11 met wat Absalom doet. Hem naar het leven staan. Een vervloeking was dus net zo goed een aanslag op zijn leven als heel die opstand van Absalom. David wordt vervloekt voor iets dat hij niet gedaan heeft. Hij heeft niet zelf de macht gegrepen. De Heer had hem geroepen. En met koningschap gegeven. En toch wordt hij daarom aangevallen. Nu zijn wij David niet natuurlijk. En een vervloeking kennen wij niet op die manier. Je bent misschien nog nooit beschuldigd van moord. Maar je kunt ook op andere manieren te maken krijgen met laster. Met spot. Van mensen die dicht bij je staan. Zoals David moet vluchten voor zijn eigen kind. Of van mensen die je helemaal niet kent. Zoals Simeon hier ineens opduikt. Er zijn zoveel vormen van leugens. Van laster. van lijden. Dat is er in dit leven. Ook als je de Here dient. Juist als je Christus wilt volgen. En wat gelukkig dat de Schrift daar zo eerlijk over spreekt, gemeente. Het leven met de Here, dat is geen pleziertochtje. Altijd mooi weer en wind mee. Het kan ook stormen. Letterlijk zelfs. Denk aan de discipelen die het meer van Galilea opgingen. En plotseling overvallen worden door een geweldige storm. En dat was geen straf van God. Dat was niet omdat ze op de verkeerde weg waren. Ze waren in die zin inderdaad onschuldig. Het was juist de Heer Jezus zelf die hen geboden had het meer op te gaan. Hij stuurde hen de storm in. En daar zal iedereen die de Heer wil dienen op zijn eigen manier mee te maken krijgen. Zoals het bij David gebeurde, gebeurt het ook bij de zoon van David, de Heer Jezus Christus zelf. Hij werd ook bespot, vernederd, uitgescholden. Hij werd vals beschuldigd, terwijl hij werkelijk volmaakt onschuldig was. En hij zweeg. En Christen hoeft niet te schrikken van moeite of spot die komt. Je kunt het verwachten. Ze hebben mij vervolgd, zegt Christus zelf. Ze zullen u ook vervolgen. Maar wat moet je dan doen? Wat kun je dan doen? Petrus schrijft er later over in zijn brief. Als mensen u smaden, als je kwaad wordt aangedaan, twee dingen dan. Als eerste zegt hij, laat het onterecht zijn. Laat je geweten zuiver zijn, zodat ze geen reden hebben om je te beschuldigen of te bespotten. En als tweede zegt hij, verdraag het dan. Verblijd je erin zelfs. Ga niet terugslaan, terugschelden, maar draag het. Naar het voorbeeld van Christus zelf. Hij werd uitgescholden, maar hij schold niet terug. Hij leed, maar hij dreigde niet. Zegen wie u vervolgen, zegt Christus zelfs. Bid voor hen. En je mag het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Natuurlijk mag je het zeggen als iets niet waar is. Maar veel belangrijker nog, als ik me voor de Heere maar kan verantwoorden. En hij zal recht doen. Dat is het eerste, een vervloeking. En daarbij komt voor David ook een verzoeking, dat is het tweede. Want als Simei zo tegen David tekeer gaat, dan wil Abizai voor hem opkomen. Abizai, dat is de broer van Joab, de generaal van David. En deze broers kennen vooral de taal van de macht, van het geweld. Abizai kiest partij voor David. Waarom zou die dode hond, meneer de koning, vervloeken? Een dode hond, dat wil zeggen, het stelt niks voor. En ergens kun je die gedachte van Abizai begrijpen. Simei vervloekt de koning. En in de wet van de Heere staat toch ook, u mag de leiders van uw volk niet vervloeken, niet verwensen. Zoiets geldt als een aanslag op iemands leven. En daar staat dan dezelfde straf op. De dood. Een begrijpelijke gedachte dus van Abizai. En bij alle volken in het Oude Oosten zou iemand die de koning vervloekte zonder meer ter dood gebracht worden. Maar David houdt dat tegen. Hij wil geen vergelding. Wat kan ik verwachten, zegt hij in vers 11, als zelfs mijn eigen zoon me naar het leven staat. Dan is het toch nauwelijks vreemd dat deze Benjaminita doet. Iemand uit de stam van koning Saul. En waar het verzet tegen David blijkbaar nog springlevend was. Je kunt het verwachten, zegt David. Maar meer nog, David ziet Gods hand in wat er gebeurt. Hij zegt het twee keer. De Heere heeft hem gezegd, vloek David. Het is niet alleen menselijke haat die hier naar boven komt. Kwaad van Simei, dat is het ook natuurlijk. Simei is wel verantwoordelijk. Hij is daar schuldig aan. Maar tegelijk zegt David, de Heere zelf heeft er de hand in. En waarom zegt David dat? Zeker die beschuldiging dat David de hand had in de dood van Saul en zijn familie, was onterecht. Maar dat zijn omstandigheden een vergelding van de Heere zijn. Zit daar geen waarheid in? Als we eens even terugkijken in Davids leven. Hij was koning geworden. En dat was eerst een tijd van voorspoed onder Gods zegen. Maar het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Ook geestelijk. David had de macht. En als wij mensen grote macht krijgen, denken we maar al te snel dat we alles kunnen maken en ermee wegkomen. Zo ging het bij David ook. Toen hij vanaf het dak van zijn huis een vrouw zag baden, Bathsheba. Een mooie vrouw. Hij wil haar hebben. Hij laat haar halen. Hij neemt haar. Hij is toch de koning? Wie maakt hem wat? Als Bathsheba dan zwanger blijkt te zijn, probeert hij Uria erin te betrekken. Maar die werkt niet mee aan Davids plan. Hij is volkomen integer. Wat een contrast met David zelf. Dan laat David Uria uit de weg ruimen. Joab heeft er ervaring mee om mensen uit de weg te ruimen. Die regelt het wel. David zingt hoe langer, hoe dieper weg in de zon. Maar David komt er niet meer weg. God zoekt hem op door de profeet Nathan. En die ontmaskert David. Gij zijt die man. En dan toont David berouw. Hij ontvangt Gods vergeving. Maar tegelijk blijven de gevolgen wel. David heeft het woord van de Heere. De Heere zelf veracht. Hij heeft met het zwaard gezondigd door Uria te doden. Dan zal het zwaard ook huishouden in zijn eigen gezin, zegt Nathan. En vanaf dat keerpunt in Davids leven zie je de ellende in Davids familie. En ook de neergang in Davids eigen leven. Het eerste kind van David en Bathsheba sterft. Even later is er de geschiedenis van Amnon, die zijn zus Tamar verkracht. En David hoort het. En hij doet helemaal niks als vader. Verschrikkelijk toch. Amnon wordt dan even later weer gedood door een broer, Absalom. En Absalom die vlucht naar het buitenland, die komt terug. Maar er zit ook de wrok en de woede en zo komt die opstand. Die uiteindelijk leidt tot zijn eigen dood. Wat een aaneenschakeling van ellende in Davids gezin. Maar wat had hij zelf ook een droevig slecht voorbeeld gegeven aan zijn kinderen. Wat een waarschuwing, wat een oproep aan ons als ouders. Wat voor voorbeeld geven wij aan onze kinderen in wat we zeggen. In wat we doen. Als Simei David beschuldigt van de dood van Saul, heeft hij ongelijk. Maar als hij zegt dat David getroffen wordt door het oordeel van God, is dat wel degelijk waar. Je zou kunnen zeggen, de argumenten van Simei kloppen niet. Maar in zijn conclusie heeft hij wel gelijk. En dat weet David. Hij erkent Gods hand in wat hem overkomt. En wat moet dat het extra pijnlijk voor hem maken ook? Dat kunnen we ons wel voorstellen, de kinderen ook al. En als iemand wat lelijks over je zegt, dat is nooit leuk. Daar kun je boos om worden of verdrietig. Maar als iemand wat lelijks van je zegt, en je weet dat het eigenlijk toch wel waar is, dat doet nog veel meer zeer. Dan kun je extra boos worden. Of juist je mond houden. Maar je voelt het wel. David erkent Gods hand in wat hem overkomt. En daar buigt hij voor. Daarom wil hij Simeon nu niet laten doden. Laat hem begaan, zegt hij. Als de Heer hem dit oplegt, wil hij daar geen eind aan maken. Door Simeon uit de weg te ruimen. En daarmee laat David trouwens ook meteen zien dat Simeon ongelijk heeft. Hij is geen man van bloedvergieten. Hij spaart Simeon. David legt het in Gods hand. Hij buigt onder Gods oordeel. Hij neemt geen wraak, hoe voor de hand liggend dat ook leek. Eerder had hij Saul niet willen doden. David wacht op zijn goede momenten dan. Op Gods tijd. En dat zien we nog veel meer, volmaakt, bij de zoon van David, de Heere Jezus Christus. Hij werd in zijn lijden beschuldigd, bespot, geslagen, terwijl hij volkomen onschuldig was. Maar hij geeft zich over. Doe je zwaard weg, zegt hij tegen Petrus, als die in Gethsemane voor hem wil gaan vechten. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Je hoeft niet met geweld voor mij te strijden. Hij kan het wel. Ik hoef maar te bidden, zegt Christus. En mijn vader zal mij legioenen engelen sturen. En hij laat die soldaten die hem gevangen komen nemen even voelen, om zo te zeggen. Ik ben het, zegt hij. En heel die troep soldaten valt achterover op de grond, machteloos ineens. Maar Christus gebruikt zijn macht niet. Hij geeft zich over, volkomen gewillig, om het oordeel te dragen. Het oordeel dat hij niet verdiend had, maar wij. Christus wilde het dragen in plaats van zondaren. De verzoeking om voor zichzelf op te komen, wijst hij af. David legt zijn situatie in Gods hand. En is dat ook niet wat wij nodig hebben, gemeente? Als je onrecht is aangedaan. En zeker mag je proberen om dingen recht te zetten. Om recht te zoeken. En er zijn genoeg situaties dat iemand echt aangifte moet doen. Maar er zijn ook zoveel situaties dat dat niet kan. Of niet helpt. Moet je het dan niet allereerst in Gods hand leggen? Of bij vragen waar je niet uitkomt zelf. Waarom ben ik zo? Waarom moest ik iemand verliezen? Waarom ben ik alleen? Of kinderloos? Waarom is er die ziekte? Of die psychische moeite? En je mag heel je leven in Gods handen leggen. Dat is het allereerste zelfs dat je nodig hebt. Neem mijn hart, Heer, met alle zonden die daar huist. Neem mijn leven. En bij alle dingen die door elkaar kunnen lopen en waar je zelfs misschien touw aan vast kunt knopen, waar je niet uitkomt. Bij wie anders zou je het echt kwijt kunnen dan bij de Heere zelf? Zoals Petrus dat later beleidt, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Hij had zijn Heere hartelijk lief. Maar hij had ook zo'n grote mond gehad. En hij had zijn heiland zo verschrikkelijk verloochend. Wat moet hij dan zeggen als Christus hem vraagt, heb je mij lief? Heb je mij werkelijk lief? Nee zeggen? Dat kan hij niet. En zomaar ja zeggen? Dat durft hij niet meer. Hij kan zich alleen maar aan Christus overgeven. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Bij mij is het niet veilig. Bij u wel. En als je zo je nood en heel je leven in Gods handen legt, dan is er hoop. En dat is het laatste wat we zien. Verwachting. Daar spreekt David van in vers 12. Misschien zal de Heer mijn ellende aanzien en mij het goede weer geven in plaats van zijn vervloeking op deze dag. David erkent dat God de hand heeft in wat Simei doet. Ook al is dat voor Simei absoluut geen verontschuldiging. Maar juist dat geeft hem ook reden tot hoop. Want als de Heer dit doet, kan hij het ook weer anders maken. Dit oordeel, het gevolg van Davids eigen zonde, hoeft niet het laatste woord te zijn. God kan het kwade omkeren, ten goede keren. Zoals de Heer dat immers al zo vaak gedaan had. De geschiedenis van Jozef bijvoorbeeld. De broers maken een plan om van Jozef af te komen. Ze gooien hem in de put, ze verkopen hem naar Egypte. Maar de Heere gebruikt dat tenslotte om Jozef aan het hof van de farao te krijgen. Om een groot volk in leven te houden. En Jozef zegt het helemaal aan het einde tegen zijn broers. Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht. Dat blijft staan dus. Het was echt kwaad. Zonde. Maar God heeft dat ten goede gedacht. God heeft het omgekeerd, alles omgekeerd. Zo is de Heere, zingt Hanna later in haar lofzang. God die machtige van de troon stoot en die armen opraapt uit het stof. Wat is er dan juist als je in de ellende zit reden om op die God te hopen? God die juist armen, verdrukten, opraapt. Zelfs dus als je werkelijk getroffen bent door het oordeel van God. Wij weten dat in onze omstandigheden vaak niet. Je kunt jezelf die vraag stellen natuurlijk als je met moeite te maken krijgt. Is dit Gods hand? Of wat heeft de Heer hierin te zeggen? Dat hoeft echt geen oordeel te zijn. De Heer kan zijn kinderen ook beproeven. Denk maar aan Abraham als die Isaac moet gaan offeren. Denk aan Job. Het was geen straf op zijn zonde dat hij in de ellende terechtkwam. Het was een beproeving van de Heer. En als je zelf met moeite te maken krijgt, dan is het goed, belangrijk ook, om die vraag te stellen. Heer, wat hebt u hierin te zeggen? Maar laten we alstublieft ook voorzichtig zijn. Om te zeggen dat het wel een oordeel van God zal zijn. En al helemaal natuurlijk, als het niet over jezelf gaat, maar over een ander. Maar zelfs als het echt een oordeel van God is waardoor je getroffen wordt. David erkent dat, Nathan had het aangekondigd. Maar zelfs dan is dat het einde niet. Omdat er bij de Heere genade is, vergeving, een omkeer voor wie het van hem verwacht. Denk ook aan de prediking van Jona in Nineveh. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Punt. Daar lijkt geen ruimte in. Maar als dan de inwoners van de stad en de koning berouw hebben, boete doen, zich bekeren van hun zonde, dan heeft God berouw. En hij keert om. En hij doet het niet. Nou, zo geeft David zich hier ook aan de Heere over. Hij zei dat eerder ook al toen hij uit Jeruzalem vertrok in hoofdstuk 15. Daar vraagt hij om de ark van God. De priesters waren met de ark meegekomen met David. Hij vraagt om die ark weer terug te brengen in de stad. Die ark hoort niet bij hem. Dat is niet zijn bezit. Daar kan hij niet over beschikken. Die hoort in de tempel waar de Heere woont. Maar dan zegt David ook, als ik genade vind in de ogen van de Heere, dan zal hij mij weer terugbrengen. En dan zal hij mij de ark van God weer in de tempel laten zien. David weet niet of dat gebeuren zal. Dat is niet iets waar hij over beschikt of waar hij wel op kan rekenen. Hij geeft het echt in Gods hand over. Misschien. Dus echt. Misschien zal de Heere mijn ellende zien en mij het goede weer teruggeven. En toch is misschien dan niet zuinig of te weinig. Het is hoop op God. David weet het niet zeker. Hij kan er niet van uitgaan dat het wel goed komt. Hij heeft het niet verdiend. Maar hij mag wel op de Heere zien die het kan omkeren. En de Heer is de God die ellendige ziet en opzoekt en genade bewijst. Zo is Hij. Dat heeft Hij zo vaak laten zien. Je kunt je aan Hem overgeven. In welke omstandigheden ook. En dan is het altijd goed. Wat is dat ook belangrijk, gemeente, voor ons leven en voor ons gebed. David weet niet zeker hoe het zal gaan. Wij ook vaak niet. Als je ziek bent, weet je niet of je beter wordt. Als je met psychische moeite te kampen hebt, je weet niet of die behandeling gaat helpen. Als je in andere moeilijke omstandigheden zit, je weet niet hoe het verder zal gaan in je gezin, in de kerk. Maar dat is ook het belangrijkste niet. Hoe het gaat. De belangrijkste vraag is wie je leidt. En je mag alle dingen, net als David, in Gods handen leggen. En dan is er altijd hoop. De psalmen zingen daarvan op zoveel manieren. Dat verwachten van de Heer, het schuilen bij Hem. Psalm 31 bijvoorbeeld. U verbergt mij in het verborgene van uw aangezicht. U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen. Ook voor die laster, die spot. Bij de Heere ben je veilig voor alle smaad, onrecht, lijden. Het lijkt eigenlijk wel of je hier weer iets van de oude David ziet, om zo te zeggen. En de oude David bedoel ik dan in positieve zin. Want juist als David in nood zit, ontmoeten we hem geestelijk op zijn best. Als David op de vlucht is voor Saul aan het begin, dan lezen we vaak hoe hij bidt. Hoe hij zijn toevlucht neemt tot de Heer. Als hij een keer terugkomt van een tocht met zijn mannen bij Ziklag, waar hij woont op dat moment. En de stad is verwoest. Platgebrand door de vijanden. Ze hebben alles meegenomen. Vrouwen en kinderen meegevoerd als gijzelaars. En zijn mannen dreigen in opstand te komen. David staat alleen. En dan staat er, toen sterkte David zich in de Heere zijn God. Op dat moment is David een man die bidt. Die ook steeds aan de Heere vraagt wat hij moet doen. Afhankelijk. Maar dan later, als David koning is geworden, dan lees je bijna nooit meer dat hij bidt. Alleen op dit moment, als hij in nood is, op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Hoe kan dat toch, kun je denken. Of is het herkenbaar misschien? Als je terugkijkt in je eigen leven. Dat je op momenten dat het moeilijk was, financieel, of met je gezondheid, of in je gezin, de Heere nodig had. Echt nodig. Omdat je het zelf niet kon en niet meer wist. En de Heere was nabij. En je wist je echt afhankelijk van Hem. En dan beschaamt Hij toch niet. Maar wat kun je dat snel vergeten als het goed gaat. Als je weer weet hoe het verder moet. Als je weer meer kracht en meer ruimte hebt. Je kunt het weer. En voor je het weet kun je het zelf wel weer. Het gebed, De afhankelijkheid wordt zo makkelijk hoe langer hoe minder. In nood afhankelijk. Als het goed gaat bij de Here vandaan. Daar was David echt niet de enige. Nu is David opnieuw in nood. En nu zoekt hij de Here weer. En dat mag. Hoe beschamend dat natuurlijk tegelijk ook is. Op de vlucht leert David opnieuw wat afhankelijkheid in gebed is, lijkt het wel. Al zou je dan zo graag, als hij weer terugkomt in Jeruzalem, na die opstand van Absalom, ook lezen over ootmoed en dank. David vertrouwt zich aan de Here toe. Al is er veel gebeurd. Al heeft hij ellende verdiend. En al heeft hij dit aan zichzelf te wijten. Toch hoopt hij op de Here. En wat is dat ook belangrijk voor ons gebed, gemeente? Om niet naar het verleden te blijven kijken, maar omhoog te zien. Wij kunnen soms zo blijven zoeken in het verleden. Is er wel echt een omkeer in mijn leven geweest? Was het oprecht eigenlijk toen ik belijdenis deed of aan het avondmaal ging? Dat dacht ik toen wel. Maar als ik dan kijk wat er later gebeurd is, hoe het nu is. Maar als je niet oppast, blijf je dan steeds kijken naar vroeger. Hoe het toen was. Maar dat is de belangrijkste vraag niet, gemeente. Je kunt het niet doen met wat er ooit geweest is. Het gaat om de vraag wie de Heer nu voor je is. En welke weg je nu gaat. Als het vroeger goed was, maar nu niet meer, dan is er nu dus bekering nodig. En als het vroeger verkeerd was en nu nog steeds, dan heb je het nodig om de Here te zoeken. Niet terugkijken dus vooral, maar omhoog. Zelfs als je zeker zou weten dat Gods oordeel je treft, zoals het bij David is, dan nog mag je het van de Here verwachten. Misschien zal hij een omkeer geven. En wie het van hem verwacht, wie zich aan hem overgeeft, die wordt niet beschaamd. Dat mag David merken. Misschien zal de Heer mijn ellende aanzien. En dat doet hij. De raad van Absalom, het plan om David om het leven te brengen, die wordt verstoord. Er komt weer steun. De opstand wordt neergeslagen. Al kost dat helaas Absaloms leven. Maar David mag weer terugkomen. Verder leven. Verder regeren. De Heere hoort wie hem verwacht. En dat zien we ook in het lijden van de Heere Jezus Christus. Hij leed onschuldig in plaats van zondaren. Hij verwacht het in zijn diepste lijden van de Heere. In Gethsemane worstelt hij in het gebed. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Hij bidt aan het kruis. Hij geeft zijn leven in handen van zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En die God beschaamt niet. De Vader hoort zijn eigen zoon. Als hij de zonde draagt. Hij wekt hem op uit de dood. Hij verhoogt hem. Hij laat zijn werk verkondigen. Wereldwijd. En zo mogen wij het ook horen vanmorgen. Als een aansporing om ook zelf in alle omstandigheden, zelfs in het diepste lijden, het te verwachten van de Here alleen. Misschien zal hij mijn ellende aanzien. Dat is niet misschien als onzekerheid. Je weet het maar niet. Maar het misschien van de hoop, van de verwachting dat God hoort. Dat hij mensen opricht uit de ellende. Dat hij zondaren redt. Wie het van zichzelf verwacht, blijft verwachten, komt om. Onherroepelijk en verschrikkelijk. Blijf dat niet doen als je het nog altijd doet. Maar kijk omhoog. Ga met al je zonden, met heel je leven naar de Here toe. En verwacht het van Hem alleen. Hij ontvangt zondaren. Hij zoekt hen op. Hij is graag genadig. En wie de Here verwachten, zullen niet beschaamd worden. Amen.